Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werkend Nederland. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
In deze BNR Werkverkenners. Inclusieve vacature teksten. Hoe staan we ervoor en hoe kan het beter? Verder is er werk in de archieven van de Universiteit Leiden. En een leerling die haar naaste collega als leermeester aanwijst. En dat levert leuke radio op. Dat hoor je allemaal zo. Maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws.
Werkverkenners.
Met Emma Somsen. Dag Emma.
Dag Rens.
We beginnen met seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. De regeringscommissaris Mariette Hamer die publiceerde onlangs een handreiking voor werkgevers. Maar experts zijn niet heel enthousiast, hè?
Nee, dat klopt. Mariette Hamer die gaf bij de publicatie ook aan dat het document een work in progress is. Feedback is welkom. En daar heeft Stefan Sagel gebruik van gemaakt. Dat is een jurist arbeidsrecht. Op LinkedIn heeft hij wat kritische noten laten horen.
En wat zijn zijn voornaamste kritiekpunten?
Nou, volgens hem staat in het document niet duidelijk aangegeven wat nou wel toelaatbaar is, wat niet toelaatbaar is. Er staan alleen zogenaamde procedureregels in. En hij vindt dat op het moment dat iemand zich schuldig maakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat de consequenties niet streng genoeg zijn. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over bemiddeling, een corrigerend gesprek. Nou, ja. Stefan Sagel die mist dingen als ontslag. Volgens hem geeft dit een slecht signaal af aan slachtoffers. Zij zouden hierdoor ontmoedigd worden om zich te gaan melden.
Nou, ben benieuwd of Mariette Hamer hier wat mee gaat doen. Maar het was natuurlijk wel open voor kritiek, hè? Dus
ja, zeker,
er mag nog wat gebeuren. Goed, dan gaan we naar de hockeywereld toe.
Ja, misschien gaan de hockey internationals onze krapte op de arbeidsmarkt wel oplossen.
Ben benieuwd.
Er zijn er namelijk steeds meer bezig wat ze na hun hockeycarrière willen gaan doen. Dat schrijft de NOS. Volgens een aantal spelers kun je financieel gezien niet lang teren op je hockeycarrière. Wat bij voetbal wat makkelijker is. Dus ja, je moet wel nadenken, wat ga ik na die topsport doen?
En is dit nou een nieuwe ontwikkeling?
Nou, volgens Freek Moes wel. Ik weet niet of jij kent, zij speelt bij het Nederlandse dameselftal. Zij zegt dat de bonden en de clubs hier steeds meer mee bezig zijn.
Nee, maar ik kan me voorstellen dat het best moeilijk is bepalen wat je wil na de topsport. Want de spelers hebben natuurlijk niet heel veel tijd gehad om daarover na te denken.
Nee, die staan natuurlijk de hele tijd eigenlijk met een stick op het veld. Maar er zijn wel instanties die helpen. Bijvoorbeeld Athletes Work. Zij begeleiden topsporters bij hun oriëntatie op de arbeidsmarkt al tijdens topsportcarrière.
Wow.
Via hen kun je bijvoorbeeld een meeloopstage regelen. En dat kan dan ook voor maar 16 uur per week. Want ja, die topsporters hebben niet veel tijd.
Grappig. Het is een grappig verhaal. Ik heb ooit mijn huis laten verbouwen door twee hockeyers.
Oh?
Ook spelend in het heel zelf. Die hadden een bouwbedrijf ernaast met allemaal Slowaken. Serieus, die hadden al zondag gespeeld. En dan maandag was het weer moes, moes, piek, piek. En dan, ja, dan gingen ze die Slowaken.
En was je tevreden
heel
over?
Tevreden, heel tevreden. Ja. Maar volgens mij, ik weet niet meer of ze het nog doen. Maar
goed. Oh, wat grappig.
We gaan massaal met z'n allen in de file op dinsdag en donderdag.
Ja, veel mensen die gaan dan op die dagen naar kantoor. Hierdoor is er een zogenaamde Dido-economie ontstaan. Het is zelfs drukker op de weg op die dagen dan voor corona. Terwijl we juist met z'n allen hadden gezegd, nou, na corona gaan we nooit meer in die file staan. Is dus niet echt gelukt.
Dat doen we dan vooral op dinsdag en donderdag. Maar de werkgevers kunnen hier wel wat aan doen, toch?
Ja, dat klopt. Uit onderzoek van coalitie Anders Reizen blijkt dat werkgevers die kunnen het fileprobleem gaan oplossen. Zij moeten hun medewerkers stimuleren om bijvoorbeeld op andere dagen naar kantoor te gaan. Mm. Of buiten de spits te reizen. Chefs die willen nu vaak dat mensen op dus dinsdag en donderdag op kantoor zijn. Maar ze hebben niet echt een hele gegronde reden daarvoor.
Nou ja, het is natuurlijk dat mensen graag op woensdag en op vrijdag vrij willen zijn. Of tenminste thuis willen werken. Dus ja, dan blijft er niet heel veel over dan de maandag, de dinsdag en de donderdag.
Nee, dat is waar. Maar goed, als jouw chef tegen jou zegt, nou ja, we doen het altijd zo, kom maar gewoon. En iedereen komt. En jij zit de hele dag eigenlijk alleen maar in een stiltehokje teamsvergaderingen te doen. Omdat de helft alsnog thuis zit. Ja, heeft het ook niet heel veel
zin. Dan heeft het niet zoveel zin. Dus kortom, er moet een gesprek gevoerd worden over wanneer willen we nou werken. En het moet dus niet alleen op de dinsdag en de donderdag zijn op kantoor.
Ja, je zou bijvoorbeeld als team kunnen afspreken van nou, wij zijn altijd op, ik zeg maar wat, op woensdagmiddag zijn we er altijd. En dan gaan we fysiek meeten. Of je zou als werkgever kunnen zeggen, nou jongens, we beginnen een uurtje later, reizen we buiten de spits.
Je hebt nog geen kinderen, hè, of wel?
Ik? Nee.
Nee, anders had je nooit gezegd, we gaan op woensdagmiddag bij elkaar komen. Ik denk dat er heel veel ouders in de auto zitten. Wat? Woensdagmiddag? No way. Maar goed, oké. Alright. Dan het laatste bericht. Dat sluit er wel een beetje op aan. De vrijmibo is niet meer.
Nee, want nou ja, op die vrijdag zitten we dus niet meer op kantoor. Dus dan kun je moeilijk met z'n allen gaan borrelen op de vrijdagmiddag. Er is wel een nieuw moment gevonden, zo schrijft het FD. Maar werkgevers die worstelen daarmee. De verslaggever van het FD die dat schreef, Elfanie Toulaar, die ging met een collega onder andere naar de Zuidas. Zullen we haar er even over bellen?
Dat lijkt me een heel goed idee. Elfanie, ben je daar?
Ja, ik ben er.
De vrijmibo is niet meer. En dat is geworden de...
Domibo.
Het klinkt ook heel origineel. Maar we gaan donderdagmiddag borrelen, begrijp ik.
Ja, we zijn naar de Zuidas gegaan en daar gaan kijken. Collega Nelleke Trappenburg ging naar Dickies, zo'n bekende tent daar.
Oh ja.
En daar werd haar verteld inderdaad dat vroeger was het daar op vrijdag hartstikke druk. En nu, op vrijdag borrelen er nog wel wat mensen. Maar het is vooral heel druk op donderdag.
Ja,
omdat vrijdag iedereen thuis werkt.
Iedereen zit gewoon lekker thuis te werken dan. Ja, tussen aanhalingstekens werken dan. Na zo'n enorme kater, denk ik. Maar goed, oké. Even, dit is natuurlijk hartstikke leuk en grappig. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat werkgevers hier wel mee worstelen, of niet?
Nou ja, het is heel moeilijk natuurlijk. Want dat thuiswerken wordt door een grote groep werknemers heel erg goed gewaardeerd. Ze zeggen zich beter te kunnen concentreren. En nou, het is allemaal heel prettig en lekker zen. Goede balans met werk en privé. Maar ja, tegelijkertijd komen er ook nieuwe problemen bij kijken. Bijvoorbeeld de aansluiting met vooral vaak jonge of nieuwe collega's die dan toch een beetje zich voelen te zwemmen op de werkvloer. Want ja, waar zijn die oudere collega's om hen goed in te werken? En een ander probleem is natuurlijk, wat doe je met de kantoorruimte? Bijvoorbeeld op die stille vrijdag. Ja, dan staan veel van die kantoren er heel leeg bij.
Mm-hmm.
Wat moet je daarmee?
En heb je al antwoorden gehoord?
Het grappige is bij dit onderwerp, ik heb al best wel veel erover geschreven. Iedereen zegt nog steeds, je denkt corona ligt toch al een tijdje achter ons, maar nog steeds van ja, het is een experiment en het stof is nog niet helemaal neergedaald. We moeten nog kijken. Maar er gebeurt natuurlijk van alles. Heel veel grote werkgevers zijn bezig met de vraag sowieso wat ze met die kantoorruimte moeten. Als je kijkt naar bijvoorbeeld ING, die hebben eind vorig jaar al bekendgemaakt dat zij op vrijdag bepaalde kantoren gaan sluiten. Andere kantoren die stoten kantoorruimte echt af. Want ja, de kosten lopen anders natuurlijk gewoon door. Ja, weer anderen weten het dus gewoon nog niet.
Nee. En is er misschien ook, dat mensen er niet op gequote willen worden, dat ze eigenlijk zeggen, ja, dat hele thuiswerken, ik zie gewoon de productiviteit teruglopen, maar dat durf ik niet te zeggen.
Nou ja, dat is inderdaad, je ziet ook bijvoorbeeld in het MKB is dit iets wat minder speelt over het algemeen. Als je echt een klein bedrijf hebt, ja, dan kom je toch vaker samen op het kantoor en ga je minder snel thuiswerken. Maar ja, er zijn ook bedrijven waar het gewoon leeg is. En ik sprak een ondernemer en die zegt, ja, ik vind het super irritant eigenlijk. En het is niet dat ik tegen thuiswerken ben, helemaal niet. Maar nu, ja, ik durf geen eisen te stellen, want ik wil mee met deze beweging. Maar ik zie soms op maandagmiddag hebben we altijd lunch met het hele team. En dan daarna gaan sommigen na de lunchreizen weer terug naar huis om daar verder te gaan werken. Ja, dat vind ik vervelend. Daar erger ik me aan. Maar bespreekbaar maken is dan weer moeilijk.
Dus ja, we zitten nog steeds net in een experiment. Maar of het experiment echt gaat slagen, is nog maar een beetje de vraag, Elfanie.
Van wanneer is een experiment geslaagd? Dat is natuurlijk de vraag. En het is wel iets echt om te blijven volgen. Want je ziet ook wel hele interessante voordelen hiervan. Bijvoorbeeld van het thuiswerken. Maar er moet wel een nieuwe balans gevonden worden, denk ik.
Elfanie, dankjewel. We lezen het allemaal na in het FD.
Graag gedaan.
Werkverkenners.
En dan de themavraag van deze uitzending. Hoe maken we onze vacatureteksten inclusiever? Deze vraag kwam bij ons op nadat banensite Indeed met cijfers naar buiten kwam. De aanduiding MVX staat steeds vaker boven vacatureteksten.
Door het gebruik van MVX geef je mensen die zich niet identificeren als man of als vrouw, laat je blijken, we zien jullie, jullie zijn hier welkom. Dus het is een vorm van expliciet insluiten, dat is één. En het andere is, heeft ook te maken met het normaliseren ervan.
Dat klinkt als een goede ontwikkeling, maar hoe doen we het verder in Nederland op het gebied van inclusieve vacature teksten?
Er kunnen dus echt heel veel beter, dingen beter. Dus als ik een cijfer mocht geven, net een onvoldoende.
Ja, net een onvoldoende. Dat klinkt niet heel positief. Waar ligt dat dan aan?
Ik denk dat we het ongelooflijk druk hebben met z'n allen en heel snel terugvallen op routine, zo doen we het altijd. Een vacature tekst uit de la afstoffen en zo snel mogelijk iedereen akkoord krijgen en zo snel mogelijk plaatsen, want er is heel veel haast bij.
Tijdsgebrek en een zo doen we het altijd houding. De vraag is dan, hoe doorbreken we dat patroon?
Ik weet niet of ze het moeilijk vinden. Ik denk ook niet dat het moeilijk is. Ik denk alleen dat het nieuw is. En wat nieuw is, is inderdaad, van toen Galileo had bewezen dat de wereld rond was. Toen hebben we toch ook wel een paar jaar nodig gehad om met z'n allen dat ook intrinsiek te geloven.
Een nieuwe gewoonte aanleren kost natuurlijk tijd. En gelukkig kunnen we dit proces versnellen door concrete handvatten mee te geven. Haal bijvoorbeeld de termen als WO-denkniveau uit je vacaturetekst. En vraag liever naar een concrete skill.
Het gaat helemaal niet over die opleiding. Er zijn genoeg WO-geschoolde mensen die een analytisch denkvermogen van, nou, laat ik het netjes zeggen, niks hebben.
Ja.
En er zijn ook een hele hoop mensen zonder WO-diploma die hartstikke goed analytisch kunnen denken. Dus wat je zoekt is analytisch denkvermogen. Vraag dat dan ook.
Rens de Jong.
Voordat we gaan kijken naar de vraag wat we kunnen doen om vacatureteksten inclusiever te maken, gaan we eerst eens even inzoomen op hoe we het nu doen. Mijn eerste gast kan uit eigen ervaring vertellen hoe belangrijk het is dat vacatureteksten inclusiever worden aangeschreven.
Ik ben Remke Verdegen, mijn voornaamwoorden zijn zij, haar. En ik ben de voorzitter van Transgender Netwerk.
En wat doet dat precies, dat Transgender Netwerk?
Wij zijn een landelijke stichting die zich inzet voor de emancipatie en het verbeteren van de positie van transpersonen, non-binaire mensen en genderdiverse personen.
Ja, we hebben het vandaag over inclusieve vacatureteksten. Hoe inclusief is de gemiddelde vacaturetekst op dit moment?
Nou ja, als ik nu kijk naar mijn achterban, en daar zit ik hier voor, is dat niet heel erg inclusief, eerlijk gezegd.
Nee. En waar merk je dat aan? Dat,
nou ja, als je dit vacaturetekst leest en je zou niet binair zijn, dus dan denk ik met name mensen die zich als non-binair identificeren of genderdivers, heel vaak gaat het toch over een man of een vrouw die gezocht wordt en daarmee sluit je per definitie natuurlijk een groep mensen uit, op voorhand.
Dus, want er wordt dan gezegd, we zoeken een man of vrouw. Hè? Dat is dan, dat proberen ja, mensen eigenlijk al.
Zie je hij staan in de tekst?
Oh,
of,
ja.
Weet je wel? Of
het grappige is dat we ooit, laten we zeggen, 30 jaar geleden zeiden we alleen maar hij misschien. Dan zeggen we, nee, we moeten echt divers zijn. We zetten hij en zij neer. Maar dat is eigenlijk dus ook niet inclusief.
Anno 2023 is dat niet meer acceptabel. Nee, dat kun je eigenlijk niet doen.
Nee. Maar schets eens voor mij hoe dat dan voelt.
Nou ja, dus je wordt niet geïncludeerd. Kijk, het verhaal van MV, dan kun je het beter helemaal weglaten. Dat zie je dan ook wel. Dat betekent dat je niet langer mensen uitsluit. Maar waar het mij om gaat en mijn achterban en ook de Stichting Transgender Netwerk, is dat we mensen expliciet includeren, insluiten.
Ja.
En door het gebruik van MVX geef je mensen die zich niet identificeren als man of als vrouw, laat je blijken, we zien jullie, jullie zijn hier welkom. Dus het is een vorm van expliciet insluiten, dat is één. En het andere is, het heeft ook te maken met het normaliseren ervan. Dus heel veel mensen die denken, ja, er zijn maar twee geslachten, man, vrouw. En door dus MVX te gebruiken, dan gaan mensen denken, oh ja, er is blijkbaar dus meer. Dus het is ook heel belangrijk voor het normaliseren van mijn achterban.
Ja, ik kan me zo voorstellen dat vooral bij zo'n sollicitatiegesprek, dat mensen even zo oh doen.
Ja, nou ja, dat is er één. En ook wat je ook wel ziet is dat ze dan denken, oh ja, een transpersoon, die zal dan straks wel heel veel gaan uitvallen. En dat betekent een hoog ziekteverzuim.
Oh ja?
Ja, omdat ja, sommige transpersonen willen dan toch een deel een medisch traject in.
Oh ja.
Dat soort zaken. En daar zijn werkgevers onterecht trouwens bang voor, want het ziekteverzuim onder transpersonen is eigenlijk betrekkelijk laag.
Door MVX boven je tekst te zetten, voelen mensen zich meer geïncludeerd. Nou, dat klinkt als een goede ontwikkeling, maar toch zijn we er nog lang niet. Zo vertelt mijn volgende gast. Sterker nog, ze geeft Nederland een onvoldoende als het gaat om inclusieve vacatureteksten.
Mijn naam is Karima Boustoui. Ik heb een bedrijf, Oculus Consultancy, en wij doen alles op het gebied van diversiteit en inclusie. En ons doel is om meer gelijkheid op de arbeidsmarkt te creëren.
Ja, de vraag is, we hebben het over inclusiever werven. Wat kom jij zoal tegen in de pogingen die er wel of niet worden gedaan om inclusiever te werven?
Nou ja, voordat ik begin, de disclaimer. Ik denk dat iedereen die een vacature tekst schrijft echt heel erg goed zijn best doet.
Ja.
Maar...
Oh ja. Waarom wil je deze disclaimer daar niet zetten?
Nou, omdat ik merk dat ik nu allemaal tips ga geven. En mensen denken dan dat ze het fout doen. Maar ik denk dat we allemaal met z'n allen wel dingen gewoon beter kunnen doen.
Ja. Ja. Maar goed, we doen ons best. Maar we zijn ons niet altijd bewust van allerlei dingen die erin geslopen zijn. Die een effect kan hebben op een groep die je niet zo goed kent.
Ik denk dat we het ongelooflijk druk hebben met z'n allen. En heel snel terugvallen op routine. Zo doen we het altijd. Een vacature tekst uit de la afstoffen en zo snel mogelijk iedereen akkoord krijgen en zo snel mogelijk plaatsen, want er is heel veel haast bij. Ja.
Oké, deze disclaimer is gemaakt.
Ja.
Hoe doen we het?
Nou, er kunnen dus echt heel veel beter, dingen beter. Dus als ik een cijfer mocht geven, net een onvoldoende.
Net een onvoldoende? Wauw, oké. Ja, en waar baseer je dan op? Waarom geef je dit gevoel?
Nou, omdat ik gewoon denk, tenminste wat ik meemaak, is dat teksten voornamelijk vanuit jezelf worden geschreven. Wij hebben dit nodig. Ik vind dat het onvoldoende dat we nadenken over wie willen we aantrekken en hoe schrijf je dan een tekst. En dan wordt het echt een ander verhaal.
Mm-hmm. Nou zien we, er is een enorme explosie in dat we boven een vacature MVX zetten. Is dat een goede zaak?
Ik vind het een hele goede zaak. Ja, ik vind het echt een hele mooie eerste stap om dat te doen. En nu ga je natuurlijk vragen waarom. Nou, de titel is de eerste wat kandidaten zien. Dus je moet zorgen dat wat opener wordt gegooid. Mm-hmm. Want als ik jou vraag, hoe ziet een directeur eruit?
Ja,
dan hebben we er allemaal een beeld
bij. Ja.
En ik neem het voorbeeld, het tegenovergestelde voorbeeld van een secretaresse.
Ja, hebben we ook een beeld bij.
Ja. Dus op het moment dat jij een beeld hebt, dan hebben kandidaten ook dat beeld.
Mm-hmm.
Dus als ik directeur zie... En ik heb daar een bepaald beeld bij. Ik herken mezelf er niet in. Ik ga niet solliciteren. Tenminste, ik ga überhaupt die functie niet openen... Nee. Om de rest van de tekst te lezen.
Maar je zou kunnen beredeneren... ja, maar we mogen sowieso niet discrimineren op seksen. Of sowieso niet discrimineren. Dus waarom zou je het erbij zetten?
Ik heb het eigenlijk nooit over discriminatie. Ik heb het meer over inclusie.
Mm-hmm.
En het gaat erom dat je snapt hoe wij mensen werken in ons hoofd. En wij zijn heel erg gevoelig voor afwijzing.
Ja.
Dus wat willen we? Als zien we een tekst, dan willen we weten, ze zoeken mij. En je gaat naar allerlei aanknopingspunten zoeken om te kijken of je herkent in die tekst. En nogmaals, de titel is het eerste wat kandidaten zien. Ja. Dus die moet uitnodigend genoeg zijn.
En dan is het zo, stel je voor je hebt secretaresse in je hoofd, dan denk je toch snel aan een vrouw. En
ja.
Stel je voor jij bent een man en denkt dat lijkt me ook wel leuk, dan is het prettig om erachter te zien, oh ja, wacht even, maar er staat expliciet bij, ze zoeken ook mannen. Dus dan het draait het beeld een beetje.
Ja, klopt.
Ja. Ja, ja.
En ook met een manager, met een directeur. Het gaat eigenlijk voornamelijk om die functies van de stakeholders functies. Dus de functies waar het echt om draait. Dus de leidinggevende functies.
Mm-hmm.
En daar zie je toch meer dat men aan een lange man denkt van gemiddeld 40.
En volgens mijn laatste gast willen recruiters en uitzendbureaus wel inclusief werven, maar het is een kwestie van wennen. En een nieuwe gewoonte ontwikkelen kost gewoon tijd.
Ik ben Leo van der Pol, ik ben directeur adviesstrategie en kennis bij de ABU, dat is de brancheorganisatie voor uitzenders. Ik ben ook docent bij de Hogeschool van Amsterdam, waar ik het vak recruitment en onboarding geef aan deeltijdstudenten HRM.
Wat heb jij met het inclusiever maken van vacature teksten?
Ik vind het ontzettend belangrijk dat mensen gewoon eerlijke kansen krijgen op de arbeidsmarkt. En ik denk dat door eerlijke kansen in vacatures, daardoor inwerving en selectie, werk een fantastische kans biedt om toch wat te maken van je leven.
Ja. Nou ben jij een witte man, dus jij hebt alle kansen gehad in het leven, toch? Dat is de theorie.
Ja, dat is de theorie. Maar volgens mij vraagt het iets meer dan witte man, hè? Dus ik heb gewoon wel moeilijke jeugd gehad. Dus ik heb jarenlang in de jeugdzorg rondgelopen. Oh. Ben voortijdig uit huis geplaatst. Heb nog wel een hele shitload aan ellende meegemaakt. Mijn ouders waren ook niet hoog opgeleid. Dus ik geloof dat ik op de 7 vinkjes iets van 3 of 4 score.
Ja, oh ja. Maar dat is ook wel weer interessant. Ja, dat die kloof dus heel groot kan zijn.
Ja.
Ook een beetje ondanks hoe je eruit ziet, zeg maar.
Ja.
Ja.
Ja, en ook als je die kloof wil overbruggen, dat wil ik er ook nog wel bij zeggen wat jij zegt. Hè? Van ik zie er gewoon uit als een blanke, hoogopgeleide man. En ik heb tegenwoordig ook een beetje grijs haar. En dat maakt wel dat als je dus zeg maar die kloof wil overbruggen, heb ik daar alleen al gewoon enorm veel voordelen door. Ja.
Jullie hebben allerlei uitzenders aan jullie aangesloten. Hoe doen de uitzenders het als het gaat om het inclusieve werven?
Ja, lerend zou ik willen zeggen. Dus we vinden het echt een belangrijk onderwerp. Er wordt binnen de vereniging heel veel aandacht aan besteed. Dus ook als ABU zelf, als vereniging, bieden we ook trainingen aan onze leden. Maar je ziet dat onze leden ook zelf veel initiatieven ontplooien. En toch geldt inderdaad, van het is nieuw. Dus het is nog niet dat het echt stevig in de DNA verankerd
wat
zit.
Wat vinden ze moeilijk, de uitzendbureaus?
Ik weet niet of ze het moeilijk vinden. Ik denk ook niet dat het moeilijk is. Ik denk alleen dat het nieuw is. Mm. En wat nieuw is, is inderdaad van toen Galileo had bewezen dat de wereld rond was. Toen hebben we toch ook wel een paar jaar nodig gehad om met z'n allen dat ook intrinsiek te geloven.
Ja.
Nou weet je, het is met inclusief werven, of eigenlijk zeg ik zelf liever objectief werven. Dan ga je dus kijken naar wat werkt echt. En we hebben inmiddels al lang en breed bewezen dat kijken naar werkervaring, kijken naar opleiding, dat dat nul voorspellende waarde heeft. Mm-hmm. Als het gaat over succes in de functie. We hebben ook al lang bewezen dat een klikgesprek ook nul voorspellende waarde heeft. Ja, maar we doen het al zo lang, dus het zit zo in ons stramien.
De vorige gast in deze uitzending was Karima, ken jij ook.
Ja.
En die heb jij een keertje ingeschakeld toen jij zelf een vacature maar niet vervuld kreeg.
Ja.
Wat gebeurde daar?
Nou ja, wij, de ABU sluit ook cao's af voor de uitzendsector. Daar hebben we onderhandelaars voor nodig. Wij zijn niet de enige brancheorganisatie die dat doet. Dus er zijn niet zo heel veel onderhandelaars, maar wel heel veel onderhandelaars nodig. Dus de vijver is dun. We hebben meer dan een jaar gezocht, zeg maar, naar een kandidaat. Toen hebben we Karima ingehuurd, die ons ook heeft geholpen om de vacature tekst inclusiever te maken. En toen hadden we hem dus in 2 maanden ingevuld.
Oh ja? En wat sloopten ze er allemaal uit?
Opleiding, werkervaring, nou ja, en vooral dat soort dingen.
Maar jij moest dan wel waarschijnlijk mensen die onderhandelaar wilden hebben, moest jij wel overtuigen, ja, we gaan die hele vacature ombouwen en heel veel dingen eruit slopen. Hoe viel dat dan?
Ja, eigenlijk best wel goed. Oh. Maar weet je, ook daar, het helpt natuurlijk weer als de vacature al een jaar open staat en er zijn al meer dan 100 kandidaten gepost. Dan begint ergens het besef natuurlijk ook wel in te dalen van, joh, weet je, misschien moeten we uit een ander vaatje tappen.
Straks de vraag wat we kunnen doen om vacature teksten nog inclusiever te maken. En de oprichter van Bureau Burgerberaad, Eva Rovers, bedankt haar leermeester. Dat hoor je allemaal zo meteen. Maar nu eerst werk, een functie waarbij je de archieven van de Universiteit Leiden induikt.
De vacature.
Iedere week speuren we het web af op zoek naar bijzondere vacatures. En deze keer viel ons oog op de volgende. Een coördinator digitaal erfgoed bij de Universiteit van Leiden. Ja, ik ben benieuwd wat dat is. We gaan eens even kijken. Bellen met Saskia van Bergen. Hoofd dienstverlening en collectieinformatie van bijzondere collecties. Kijken of ze er is.
Met Saskia van Bergen.
Dag Saskia, met Rens de Jong van BNR.
Hallo.
Hi. Als je coördinator digitaal erfgoed bent, hè, ga je dan over het digitaliseren van de collectie of ben je dan TikTok-video's aan het cureren?
Nee, het gaat over het digitaliseren van de collectie.
Ah. Aha, oké. Okay. En daar zoeken jullie een coördinator voor?
Ja, dat klopt.
En hoe moet ik wat voor me zien? Wat gaat diegene doen?
Nou, die gaat niet zelf achter de scanner zitten of achter de camera. Maar die gaat vooral heel veel met andere mensen samenwerken. Eigenlijk vanaf het plan voor het digitaliseren van de collectie. Tot en met de online beschikbaarstelling daarvan.
Aha, en dat is allemaal
om dat zo soepel mogelijk te laten verlopen.
En dat is allemaal in de collectie van de Universiteit Leiden?
Zeker, want wij hebben een prachtige erfgoedcollectie en die zijn we volop aan het digitaliseren.
Wat grappig. En wat zit daar allemaal in?
Nou, heel veel. Ongeveer 500.000 objecten en iets van 3 miljoen scans.
Ja.
En dat is van alles en nog wat. Dat is fotografie, kaarten, middeleeuwse handschriften, Midden-Oosterse handschriften. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken.
Wauw. En hoeveel stukken moeten er nou nog?
Oh jee. Ik denk dat we nog niet eens 5% digitaal hebben.
Oh nee toch? Oh.
Ja, dus ja, we hebben ongelooflijk veel.
En dan vraag ik me dus af, wat voor type heb je nodig? Want dit klinkt heel erg als een soort projectmanager. Het is niet dat je middeleeuwse geschiedenis moet hebben gestudeerd.
Nee, het is inderdaad heel praktisch. Het gaat om aan de achterkant, hè, dus om het daadwerkelijke doen. Maar er zit ook nog een ander aspect aan, waardoor je toch wel degelijk een beetje zicht moet hebben op het gebruik van het digitale erfgoed. Want het is ook de bedoeling dat je gaat kijken, hoe kan ik nou dat portaal mooier maken, beter inrichten, zodat de spullen beter gevonden kunnen worden, het beter gebruikt kan worden bijvoorbeeld.
Dat vindt hij maar eens, zeg.
Ja, we doen ons best.
Staat hij al lang uit of is hij net opengezet?
Nee, hij is net opengezet. Er mogen nog wel wat meer mensen solliciteren.
Oké. Ik zag dat je ook een verklaring goed gedrag moet hebben.
Ja.
Waarom is dat eigenlijk?
Nou ja, omdat je bijvoorbeeld ook transporten begeleidt van materiaal dat naar het scanbedrijf wordt gestuurd.
Oh.
Dus je komt ook wel degelijk in contact met de collectie zelf. Je zit niet alleen naar de scans te kijken.
Nee. En het is natuurlijk ook zo dat daar zeldzame dingen tussen zitten die menig verzamelaar wel even zou willen hebben, begrijp ik.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, zeldzaam, kostbaar en kwetsbaar zeggen wij altijd.
Ja, nou, ik hoop dat mensen die luisteren dan meteen even contact met jullie opnemen.
Graag.
Dankjewel, hè.
Oké, graag gedaan.
Succes, hoi.
Dag.
Rens de Jong.
Oké, we zijn dus voorzichtig bezig met het meer inclusief maken van de vacatureteksten. Maar we hebben nog een hele weg te gaan. Hoe gaan we dat nou precies doen? Volgens Karima Boustoui zijn er naast MVX nog een aantal stappen die je kunt nemen voor het schrijven van een inclusieve vacaturetekst.
Nou ja, aan de functie-eisen, daar begint het mee. Kandidaten zien de titel, eerste paar zinnen, skippen de rest van de tekst, gaan naar de functie-eisen. Wat wordt er van mij verwacht? En dan zie je vaak, 8, 9, 10 bullets van eisen. En dan staat er, je moet kennis hebben hiervan, ervaring daarin, deze diploma's hebben, et cetera, et cetera. Een hele ellenlange waslijst. En ik weet niet zozeer of het echt de witte man is die iedereen zoekt. Maar het zijn wel allemaal dingen die de huidige medewerkers allemaal in zich hebben.
Maar dus wat is het probleem met zo'n lange wachtlijst dan? Dan kun je toch zeggen, ik heb er 4 van de 9 heb ik. Ik ga het gewoon proberen.
Ja, dat denken mannen dus altijd. Dus uiteindelijk ben je dus op zoek naar die mannen. Ja, want die reageren.
Omdat mannen denken 4 van de 9 is ook goed.
Ja. En
vrouwen doen dat niet?
Nee, die zijn wat voorzichtig. En biculturele ook. Dus kandidaten met een andere culturele achtergrond. Op een gegeven moment ben je zo vaak afgewezen. Je gaat je vingers niet nog een keer branden. Dus je wil gewoon zeker weten, ze zoeken mij en anders ga ik gewoon niet reageren. Ja. Zo simpel is het.
En wat doe je dan met het feit wat je zegt, met zo'n vacature? Ik weet hoe dat gaat. Dat gaat naar 26 afdelingen. En iedereen heeft alweer een wensenlijstje.
Ja.
En dan komen er dus 9 bullet points uit.
Ja. Want dit moet er ook nog bij.
We hebben nog een project. Dat is wel handig. Dat, weet je, we zoeken. Ja. Dus iemand moet weer zeggen, worden er maar 3.
Ja, en dat moet de top van de organisatie doen. De top van de organisatie, niet 3, maar 5.
Mm-hmm.
Die vertaal je, die must-haves, die formuleer je aan de hand van competenties. En die competenties, die omschrijf je in gedrag.
Vertel, voorbeeld.
Dus, op het moment dat je iemand nodig hebt die een coachend leiderschapstijl moet hebben, dan omschrijf je dat door jouw coachende leiderschapstijl, voelen zich jouw collega's gezien en gehoord. Je bent meer aan het coachen, want het is een team die voornamelijk zelfstandig functioneert. Dus wat je zegt, je koppelt die competentie ook naar de inhoudelijke functie.
Mm-hmm.
Je omschrijft wie je zoekt. En de kandidaat snapt dan ook, maar dat ben ik, precies.
En waarom is dat dan inclusiever? Want dat, je maakt wat mij betreft gewoon een omschrijving van coachend leiderschap.
Dus, ja, en dat doe je natuurlijk bij al die functie-eisen. Dus dan heb je een set van gedragingen en die heeft een persoon wel of niet. De reguliere of de oude methode is dat je zegt, je moet 5 jaar ervaring hebben en die opleiding. Maar dan weet je nog steeds niet of iemand die gedragende competenties in zich heeft. Want iemand die een bepaalde opleiding heeft gevolgd, dat betekent niet dat hij die set aan competenties in zich heeft. Maar in je achterhoofd zoek je die persoon. Het enige wat je doet, is alles wat je in je hoofd zit echt heel concreet vertalen in gedrag.
En zo kunnen dan ook mensen die niet de managementopleiding hebben gevolgd, maar wel al jaren een voetbalteam coachen, denk je, ja, ik heb daar toch ervaring mee.
Precies, en die kan nog beter zijn dan die persoon die die opleiding heeft gevolgd.
Terug naar de voorzitter van Transgender Netwerk Nederland, Remke Verdegem. Volgens haar zouden organisaties een inclusiestatement moeten opnemen in de vacatureteksten.
Er zijn bedrijven die wel goede stappen zetten. Mm. Er zijn bedrijven hier in Nederland die hebben bijvoorbeeld zelf al transitieverlof geregeld voor hun eigen mensen. Dat is best wel een stap voorwaarts. Er zit ook een nadeel aan, want vooral grotere bedrijven kunnen ze dat permitteren. Klein en meer bedrijven wordt het ingewikkeld. Maar het is wel een heel goed signaal naar de samenleving dat het wel degelijk kan. En die bedrijven hebben bijvoorbeeld ook een inclusiestatement. Niet per se gericht op genderdiversiteit, maar op de hele op allerlei kenmerken. Dat ze zeggen, op onze werkplek discrimineren wij niet op religie, op ras, leeftijd, genderdiversiteit, genderexpressie. Zo'n statement is natuurlijk best wel belangrijk, ook al in je vacature tekst, dat mensen denken, oké, dit klinkt goed.
Ja, is dat zo? Het klinkt soms ook een beetje als van, nou ja, een soort, hoe noem je dat? Zo'n medische bijsluiter. Van, nou ja, dat zeggen we wel, maar ja, in de praktijk is het misschien totaal anders.
Ja, het volgende natuurlijk, je moet, als je dat zegt, als je A zegt, moet je ook B zeggen. Ja. Je zult ook beleid moeten hebben.
Ja.
In de volle breedte, laten we zeggen, diversiteits- en inclusiebeleid. En dat gaat breder dan alleen maar genderdiversiteit, maar voor alle mensen die, voor iedereen feitelijk. En dan nog een stapje verder, je moet het beleid hebben, je moet het ook natuurlijk in de praktijk brengen. Mm. Die drie lagen moet je wel hebben.
Hoe zit je met het verhaal dat je dus heel veel HR-mensen willen dan zeggen, nou, hè, wij willen graag, wij zijn een inclusieve werkplek, maar dat durven ze niet helemaal neer te zetten, want ze weten ook wel, dat ja, er werken heel veel mensen, die zeggen, wij zijn op weg naar een inclusieve werkplek. Dat is altijd. Ik snap je punt dat je zegt, ja, ik wil niet iets verkopen wat er niet is, maar we doen wel ons best.
Ja, dat zit natuurlijk in dat statement waar ik het over had. Als je daar al aangeeft als organisatie, hier staan wij voor. We gaan niet discrimineren, we gaan expliciet niet discrimineren in je statement. Maar wij moeten ervoor zorgen, en ook Transgender Netwerk, dat we ook PNO-mensen, dat we die ook scholen. Want er is ook heel veel gebrek aan kennis.
Ja, wat voor kennis is er dan niet?
Eigenlijk ontbreekt het helemaal aan kennis.
Totale,
gezegd, want ik ben ook voorlichter op scholen en dan kom ik wel bij bedrijven en dan valt het me altijd op. En ik leef in mijn eigen bubbelen, laten we eerlijk zijn. Dat ik denk van, wat is er weinig kennis.
En wat zou je dan die HR-mensen willen leren?
Nou ja, in ieder geval dat ze met een open blik de wereld inkijken en kennis nemen van genderdiversiteit. Het is nu zo'n hot item. Dat ik denk, dat kun je als organisatie niet permitteren dat je daar geen energie in steekt.
Competenties in plaats van bullet points en niet meer dan 5. MVX in de titel en een inclusiestatement bovenaan je vacature. Nou, zijn er nog meer tips en tricks? Volgens Leo van der Pol zouden organisaties wel wat meer kunnen kijken naar levenservaring.
Wat grappig is, we noemen een cv, noemen een curriculum vitae.
Ja.
Dat heet levensloop. En dan kijken we inderdaad of je een opleiding hebt gedaan, wat voor werkervaring je hebt gedaan. Maar wat je meeneemt aan levenservaring, dat wegen we niet mee.
Nee.
Maar dus inderdaad, wat ik net vertel, ik heb jarenlang in de jeugdzorg rondgelopen.
En dan niet als behandelaar, maar gewoon zelf?
Als leidend voorwerp.
Ja.
Maar als ik nu inderdaad ga solliciteren bij sociale zaken werkgelegenheid, is dat geen enkele kwalificatie om naar binnen te komen. Is natuurlijk best raar.
Zou je dat erbij gaan zetten nu? Want ik denk namelijk dat je dan mega gekwalificeerd bent om bij sociale zaken aan de gang te gaan.
Ja, nou dan zou ik dus wel weer teruggaan naar wat hebben we eigenlijk nodig voor deze functie. En ik denk dus inderdaad, bij zo'n ministerie heb je nodig dat er ook mensen in je organisatie zitten met ervaringskennis. Dus ja, als je het nodig hebt, vraag het dan uit.
Ja, maar wees dan voor jou ook zo dapper om het er ook in te zetten.
Ja, en dat is dus inderdaad de volgende stap, want het is... Ook dat is grappig, dat we gewoon shit, sorry voor het woord, hebben meegemaakt in ons leven. Dat is iets waar we ons vaak voor generen. Terwijl iedereen heeft eigenlijk wel zijn shit gehad. En iedereen zegt eigenlijk ook, die shit die ik heb meegemaakt, daar heb ik het meeste van geleerd.
Ja.
Is dus eigenlijk super waardevol.
Ja.
Zit enorm veel kracht in.
En zetten we niet in ons levensloop neer.
Precies.
Ja.
En wordt ook niet nagevraagd.
Ja. Jouw punt is, als je objectief gaat werven, dan krijg je vanzelf... Word je inclusiever?
Mijn punt is vooral, als je objectief gaat werven, dan krijg je de beste kandidaat.
Ja.
Ongeacht afkomst, ras, levensloop, noem maar op.
Ja, en de beste kandidaat zit in diversere doelgroepen dan alleen maar witte mannen. Dus waarschijnlijk wordt je organisatie ook diverser.
Ja, niet waarschijnlijk, zeker weten.
Of zijn er toch nog groepen die we ondanks dat dan te weinig naar ons toe trekken?
Kan heel goed.
Zijn er groepen die je specifieker zou moeten aanspreken?
Ik denk het wel. Weet je, er zijn sowieso helemaal aan de basis van de arbeidsmarkt zijn er natuurlijk mensen die nu een rugzak vol hebben, voor wie het moeilijk is om weer gewoon mee te komen in het werkend stramien. Dus alleen al bijvoorbeeld van als je om 9 uur er moet zijn, dan ben je er om 9 uur. Die vinden dat moeilijk. Dus die hebben daar wel extra ondersteuning, extra kansen, extra begeleiding voor nodig. Mm. Dus als je echt op zoek gaat naar de beste kandidaat, ga je deze doelgroep nooit vinden.
Nee.
Dus je moet echt banen maken, functies creëren, waar deze mensen nou misschien dan wel de beste kandidaat of de meest geschikte kandidaat
zijn. Maar dat gaat dan niet alleen over objectiever werven, maar dat gaat ook over banen aanpassen, zodat mensen hun talent echt kunnen inzetten. Ondanks hun eigen beperkingen tussen aanhalingstekens.
Ja, en er ligt ook een enorme kans nu, hè, op de arbeidsmarkt. In het VUMC hebben ze een tijdje terug, hadden ze natuurlijk ook een enorm tekort aan verpleegend personeel. Mm-hmm. En dan hebben ze dus bij een afdeling hebben ze gekeken, oh, maar niet alle verpleegkundigen, niet alle taken die een verpleegkundige doet, vraagt om een opleiding.
Ja.
Dus kunnen we niet knippen in de takenpakketten? Dus alle taken waar je echt de opleiding en de registratie voor nodig hebt, die brengen we onder bij de verpleegkundige. Maar we creëren ook een nieuwe functie, zorgondersteuner, waar we de taken onderbrengen waar je niet gediplomeerd voor hoeft te zijn. En wat ze daar dus deden, hebben ze dus statushouders, nemen ze daarop aan. Mensen die in het land van herkomst al wel zeg maar een zorgachtergrond hadden.
Ja.
En die krijgen dus, los van het feit dat ze een baan hebben, krijgen ze dus ook nog de mogelijkheid om hun registratie hier in Nederland te halen, waardoor ze dus verpleegkundige worden. En daarmee hebben ze dus op die afdeling het tekort aan verpleegkundigen opgelost.
Ja.
Mes snijdt aan alle kanten.
Nou, conclusie over deze inclusievere vacature teksten. Mijn gasten zijn het erover eens dat er nog heel wat winst te halen valt. We zijn goed op weg, bijvoorbeeld met de aanduiding NVX. Maar er zijn nog veel meer dingen die we kunnen en misschien zelfs wel moeten doen. Waarom zou je bijvoorbeeld naar een bedrijfskundige opleiding vragen als je een coachend leider zoekt? Misschien heeft de voetbalcoach bij jou om de hoek precies de juiste skills. Mijn gasten pleiten er ook voor om je functie-eisen om te zetten in competenties. Als je zo gaat werven, spreek je een hele nieuwe groep mensen aan, waardoor je organisatie vanzelf inclusiever wordt. Nou, hoe zorgen we nou dat elke toekomstige vacature-tekst er zo uit gaat zien? Nou, dat gaat wel tijd kosten. Een nieuwe gewoonte heb je niet zomaar aangeleerd, maar volgens mijn gasten willen bedrijven het wel. Ze moeten het alleen nog eventjes doen. En gelukkig heb je in deze aflevering al een aantal praktische tips gekregen waar je meteen mee aan de slag kan.
De leermeester.
Laatste onderdeel van deze uitzending, de leermeester. Wie zorgde bij jou voor een kantelpunt in je carrière? Wie maakte dat je een andere afslag koos? Of heb je gewoon ongelooflijk veel van geleerd? En zou je dat eens een keertje willen zeggen tegen die persoon? Deze week gaan we bellen met de leermeester van de oprichter van Bureau Burgerberaad. En dat is Eva Rovers. Dag Eva.
Dag, goedemiddag.
Wie is jouw leermeester?
Mijn leermeester is Marije Dippel.
Oh.
En Marije is een collega. Is sinds februari in dienst bij Bureau Burgerberaad. En ik denk eigenlijk dat ik zelden zoveel geleerd heb als sinds zij bij ons is komen werken.
Oh, wat grappig. Dus jij hebt Bureau Burgerberaad opgericht. Je neemt iemand aan en die is ook meteen je leermeester geworden.
Ja.
Hey, we gaan er even bellen. Zit jij op kantoor nu? Of anders gaan we bijna 2 keer hetzelfde kantoor bellen? Of zit jij ergens anders?
Nee. Ik werk thuis vandaag.
Oké, ze kan niet bij je binnenlopen straks of zo?
Nee.
Nou, gaan we even proberen te bellen.
Hey, ik ben Marije.
Dag Marije, met Rens de Jong van BNR.
Hi.
Jij bent een leermeester voor iemand.
Dat heb ik begrepen van je collega.
Ja.
Dat maakt mij zeer nieuwsgierig.
Dat kan ik me helemaal voorstellen. Nou, het is iemand die je wel goed kent.
Oké.
Okay. Ja. Ja, maak jezelf maar bekend.
Hey Marije, het is Eva.
Oh nee.
Waarom zeg je nou oh nee?
Oh my, I mean, Dit is totale omgekeerde wereld.
Oh ja?
Dat is mijn grote leermeester.
Oh,
dit
jullie...
is volstrekt wederzijds.
Oké, grappig.
Je zou mijn privéomgeving moeten horen. Eva, jij bent mijn leermeester. En je kennis en expertise. Als inspiratiebron. Dus dit vind ik een hele grote eer. En het is... Ik word hier echt door...
Je stottert ervan. Ik zie het. Ja. Eva, maar leg het eens even uit. Wat jij zegt, want dat heb je toch nog niet heel erg aan elkaar uitgesproken. Wat is het dan dat je zegt, maar hier raken we elkaar echt?
Ja, ik denk dat je kan hele grote plannen hebben en daar ook een heel eind mee komen. Gewoon puur op enthousiasme en passie. Maar je hebt gewoon een hele duidelijke strategie nodig en hele scherpe keuzes kunnen maken over wat je wel en wat je niet doet.
En wat doet Marije daar dan in voor jou?
Nou, dat iedere keer heel erg voorhouden van we kunnen dit en dit en dit allemaal gaan doen. Maar dat betekent dat je jezelf als organisatie heel erg verdunt. Of je als medewerkers ook heel erg verdunt. Dus je kan beter op een paar dingen heel erg goed inzetten en daar de tijd en de energie aan besteden, dan te proberen alles maar te moeten doen. En dat is soms ongelooflijk lastig. Dus het is heel fijn als er iemand is die daar constant heel scherp op is. En dat ook, ook een beetje afdwingt eigenlijk. Dus ook bij de rest van de organisatie. Ja, op een goede manier bedoel ik dat. Ja. Want we kunnen soms ook gewoon een beetje, de jonge honden zijn. Die denken van wij gaan wel de wereld even veranderen. Daar gelooft Marije volgens mij ook helemaal in dat we dat kunnen. Maar dat je dat vooral kan doen op het moment dat je heel erg scherp voor jezelf hebt wat je wel doet en wat je vooral ook niet doet. En dat je niet bij alle 300 zoveel gemeentes in Nederland langs kan gaan.
Iets moet gaan doen.
Klaar te stomen voor een burgerberaad bijvoorbeeld. Ja. Ja.
Nou Marije, je bent van de schrik bekomen denk ik Marije.
Nog steeds flabbergasted hier. Maar ik vind het geweldig. Ja. Dankjewel, Eva. Dankjewel.
Goed zo. Nou, jullie zien elkaar morgen weer, denk ik, hè? Toch?
Zeker.
Ja, zeker. Dat wordt al gezellig, ja. Leuk om jullie even zo met elkaar toch weer even te verbinden over dit belangrijke thema. Dankjewel.
Dankjewel.
Hoi, hoi.
Dag.
Hoi, hoi.
Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om 3:00. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie Emma Somsen en Nelleke van der Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. Heb je nou vragen of opmerkingen voor ons? Of wil je meewerken aan een van onze rubrieken? Stuur dan even een mailtje naar werkverkenners@bnr.nl. Tot de volgende keer. Dag.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI. De opleider van Werk in Nederland.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.